We hebben het evangelie van Johannes gelezen. En dat is één van vier evangelieën, zoals de meeste van jullie wel zullen weten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Vier evangelieën. Vier, als je het zo mag noemen, beschrijvingen van het leven van Jezus en zijn dood en zijn opstanding. Vier keer, vier boeken die dat beschrijven. Het zijn eigenlijk, waarom zijn het er vier? Het zijn vier, kun je zeggen, vier perspectieven. Vier manieren van kijken naar Jezus. Ze vertellen hetzelfde over dezelfde Jezus, maar ze hebben wel alle vier wel een beetje hun eigen inslag. Hoewel Matthäus, Marcus en Lucas veel meer op elkaar lijken en Johannes redelijk vreemd is, of anders, laat ik het zeggen, ten opzichte van Marcus, Lucas en Matthäus. Een paar feitjes die misschien wel aardig zijn om te weten. Zijn theorieën over het ontstaan van de evangelie. En een hele goede theorie die ik wel heel erg plausibel vind, is dat de allereerste Marcus was. En die is waarschijnlijk vooral ingegeven door Petrus ook. Dat Marcus Petrus persoonlijk kende en veel wist van het evangelie via Petrus. Dat hij de eerste was, Marcus. En dat Lucas en Matthäus ook een evangelie hebben geschreven met behoorlijk gebruikmaking van Marcus. Maar ook nog een andere bron die zij beide hebben. En ook nog dan eigen bronnen. Bijvoorbeeld het materiaal bij de, wanneer Jezus nog een baby is in die tijd. En daarvoor hebben, Lucas heeft zo zijn eigen geschiedenis van wat daar gebeurd is. En Matthäus heeft ook weer eigen bron daarvan. Maar deze drie volgen allemaal een eigen opbouw. Matthäus, Marcus en Lucas. En lijken best wel op elkaar. Johannes is toch wel een beetje anders. Johannes, daar heb je ook bijvoorbeeld bepaalde thema's. Tegenstellingen tussen licht en duisternis. Tussen deze wereld en wij die van deze wereld zijn. En God en de wereld van de hemel waar Jezus vandaan komt. En dat er echt een tegenstelling tussen bestaat. Johannes spreekt over een wereld die in zonde is, in duister, met een heerser over deze wereld, de Satan, en Christus die het licht is. Het evangelie van Johannes kent ook maar, kent maar zeven wonderen. Zeven wondertekenen. Het andere evangelie beschrijft heel veel wonderen. Het evangelie van Johannes beschrijft er maar zeven. Bruiloft te Kana als eerste. Opwekking van Lazarus is de zevende. En daartussen nog andere wonderen van genezing van de verlamde, een blinde die weer ziet. Brood, wat wordt voor 5000 mensen wordt gedeeld uit een paar broden. En die wonderen, die worden allemaal, daarbij laat het evangelie van Johannes zien, wat laat dit wonder nou over Jezus zien? Wat vertelt dit wonder over Jezus? Dus er is steeds een wonderteken, met daarbij, wat zegt dit over Jezus? Het evangelie van Johannes heeft één heel belangrijk doel. En het is allemaal goed om op het oog te hebben wanneer we die tekst gaan bekijken. Wie is Jezus? Daar draait het vooral om. Al het onderwijs. En hij schrijft zelf ook aan het eind van, ik heb dit allemaal geschreven. Alles wat ik heb opgeschreven, zodat jullie zien dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En zodat jullie door dat te geloven eeuwig leven mogen ontvangen. Daarom is het evangelie geschreven. Opdat je ziet dat Jezus de Christus is, Zoon van God, en dat je dus eeuwig leven ontvangt. Goed om te bedenken steeds wanneer je het evangelie leest. Daarom schrijft hij dus. Het evangelie van Johannes is ook een stuk minder praktisch. Even heel erg aardig gezegd. Het is veel minder praktisch. En soms heb je menselijke vragen. Mensen die naar Jezus komen hebben hele menselijke vragen. En het lijkt alsof Jezus soms niet eens ingaat op die vraag. Of omdat hij ineens iets heel anders lijkt te vertellen. Wat het wel raakt, maar wat toch wel heel anders is. Maar wat er soms het ten diepste raakt. En soms denk je, soms gaat Jezus er gewoon aan voorbij aan die vraag. Zoals straks ook in de tekst. Misschien herken je wel het gewone leven met al zijn praktische zaken. Misschien heb je morgen of deze week tentamens. Of heb je morgen dat je je kinderen naar de voetbal moet brengen. En dan moet allemaal in een kleine tijdbestek. En kinderen moeten ook nog naar de fysio. En je moet misschien ook nog melk omdat het op is in de koelkast. En sowieso moest je misschien nog meer boodschappen doen, maar dat lukt allemaal niet. In die tijd heb je ook nog te koken en je dochter die ook nog naar de zwemles moet. Zo. En dat je wel eens zo naar Jezus komt en Jezus, hoe moet ik dit allemaal? En dat je dan een antwoord van Jezus krijgt die zegt, ik ben het brood om van te leven. Wie bij mij komt, zal nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft, heeft nooit meer dorst. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Het ene is dat je denkt, dat je de conclusie trekt, aan Jezus heb je dus werkelijk niks in de praktijk. Beter ga ik naar een lifecoach, die me gewoon wat praktische handvaten geeft. En de andere conclusie die je zou kunnen trekken is, oh, Jezus is dus alles. Jezus is ten diepste alles. En dan is er vooral het gebed. Wat betekent dit, Jezus, dat u het brood bent? Wat betekent dat voor ook al die praktische dingen in mijn leven? Dat u het brood bent. En dat ik bij u mag komen en geen honger heb en geen dorst. Goed, het prachtige evangelie van Johannes. Deze tekst en de verkondiging gaat over de betekenis van de kruisdood van Jezus Christus. Onze tekst komt na, vrij vlak na, dat zevende wonder. Lazarus die opgewekt, op de dood, opgewekt wordt uit de dood. En dat brengt echt heel wat teweeg, die opwekking van Lazarus. Heel veel mensen horen ervan en die worden tot Jezus getrokken en zijn benieuwd. Wie is de Jezus? Dus er komen heel veel mensen. De hoge priesters, fariseeën zijn bezorgd. Die vragen zich af, dadelijk gaat de hele wereld nog achter Jezus aan en wij raken iedereen kwijt. Er gebeurt vannacht, alle spanning die al in het evangelie zit en rondom Jezus wordt alleen maar hoger. Wordt alleen maar meer, rondom de fariseeën ook. Veel opschudding. En wanneer de fariseeën dat hebben uitgesproken, de hele wereld komt nog achter Jezus, komen er een paar Grieken aan. Die waren gekomen naar Jeruzalem om God te aanbidden. En die komen naar Jezus en die doen dat via Filippus. Filippus die kwam uit een Griekstalig gebied. Zijn naam is ook Grieks. Hij sprak waarschijnlijk Grieks. Dat is waarschijnlijk een handige ingang om zo bij Jezus te komen. Want als Griek direct naar Jezus, naar een rabbi, doe je niet. Dus hij doet het via Filippus. En Filippus gaat dan weer met Andreas en samen gaan ze naar Jezus. Want de Grieken willen Jezus zien. En dan denk je, mensen die Jezus willen zien. Dan denk je aan Jezus die zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En dan denk je aan Jezus die zegt, verhinder de kinderen niet om te komen, maar laat de kinderen tot mij komen. En dan denk je aan, ja, bij een kerkdienst kom je toch ook om God te ontmoeten, om Jezus te zien. Maar wat Jezus eigenlijk zegt, hij zegt het niet, maar hij zegt het wel eigenlijk. Zijn antwoord is nee. We gaan een nieuwe fase in nu. Vandaar dat scharnierpunt. De fase van Jezus in openbaarheid en wonderen en tekenen en naar Jezus toekomen is nu voorbij. Nu gaan we een nieuwe fase in. De fase van richting naar het kruis. Dat is wat je hieruit kan opmaken. Hij zegt het niet letterlijk, maar hij gaat gewoon niet in op de vraag en er volgt wat nu volgt. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit verheven wordt. De tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit verheven wordt. De mensenzoon, zo spreekt Jezus in de evangelie ook in de andere vaak over zichzelf. En dat is Jezus als de mens. Als de mens die namens de mensheid voor God verschijnt. Als de mens die het werkelijke mens zijn leeft. De mens die ook de Messias is. De mens doet denken aan Daniel 7, voor wie het kent. Daar refereert de mensenzoon ook aan. De mens. En dan zegt Jezus, die brengt die bekende, of voor ons bekende, metafoor van een graankorrel. Tekst voor tekst hebben we net gelezen en behandel ik ook. En het bouwt zich op. En samen in deze verkondiging gaan we dadelijk Jezus aan het kruis zien en zijn betekenis. Een bouwsteentje is de graankorrel. Jezus die zegt, je kent een graankorrel. Een graankorrel alleen is maar een korrel. Maar die moet in de aarde vallen en sterven. Hij moet openbreken, kapot gaan. En dan komt er een plantje en komen er vele vruchten van die graankorrel. Een graankorrel alleen is maar gewoon een graankorrel. Je kan hem inlijsteren, je kan hem ophangen en dan heb je één graankorrel. Maar dan is die er gewoon één. Maar als die sterft, dan zal hij veel vruchten dragen. En zegt Jezus daarbij, wie zijn leven verliest en hier loslaat voor deze wereld, die zal het eeuwig leven beërven. En daarin zit weer die tegenstelling tussen die in het Johannesevangelie zo ligt, tussen God, Jezus die van boven komt en de wereld van onder. En dat de wereld zo vaak Jezus niet begrijpt. De wereld zo anders is dan God. De wereld in het donker is en zo ver van God wegstaat. En dat de wereld zo beperkt is om tot God te komen. Wie zijn leven hier verliest en loslaat, die beërft het eeuwig leven. Wil je mij dienen en mij volgen, zal je hier moeten loslaten. Bouwsteentje. Nu slaat de angst mij om het hart. Angst. Jezus sluit zijn openbare leven af en hij ziet, kijkt naar het kruis. Hij weet wat de toekomst wordt. En de emotie die daar voor Jezus bij hoort is angst op dit moment. Jij hebt ook wel eens angst gehad. Je weet wat angst is. Misschien weet je nog wel een moment van angst. Angst is wat Jezus hier heeft. En dan zegt hij, maar nu ik dit zo voor me zit en deze weg heb te gaan, wat moet ik nu bidden? God, Heere God, red me hier vandaan. Vraagt hij hardop naar de mensen die hem horen. Maar dan zegt hij tegelijkertijd, nee, hiervoor ben ik juist gekomen. Juist voor wat ik nu ga doen, hiervoor ben ik gekomen. Jezus met het kruis voor ogen bidt niet, God, red mij. Zodat jij, wanneer jij bidt, God, red mij even uit de dood. Zodat God dat gebed wel kan verhoren. Het is heel mooi om het zo te zien. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. En de Vader die spreekt. Ik heb mijn grootheid getoond in het leven van Jezus. In die 7 wonderen. In alles wat Jezus heeft gezegd en heeft gedaan. En ik zal mijn grootheid tonen. God gaat zijn grootheid tonen in de weg van Jezus aan het kruis. God gaat zijn grootheid tonen aan Jezus die naar het kruis gaat. Woorden van boven die de mensen nauwelijks lijken te verstaan. Een donderstem, is het een engel die tot Jezus sprak? Hier heb je weer dat verschil tussen boven en beneden. Maar ze staan hier opgeschreven en Jezus zegt, ze zijn er voor jullie. 31 en 32, we komen steeds dichterbij. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. En wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Het oordeel over deze wereld. Dit kruis is een teken van oordeel. Ik denk het eerste wat de christenen het kruis mee zullen associëren is de liefde van God. Maar het is absoluut een teken van oordeel. Kruis heeft alles met oordeel te maken. Het is heel goed om te beseffen. En hier wordt het uitgewerkt in het evangelie van Johannes. Wat zit daarachter? God komt in de wereld, in Jezus Christus. Hij is God. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Jezus Christus is God. Hij is de Zoon van God, hij is God. Het licht dat in de wereld komt. En het kwam in de wereld, maar wat heeft de wereld gezegd? Tegen God in de wereld het licht, weg ermee. Want de wereld die heeft het duister meer lief dan het licht. Alleen dat al is een oordeel over de wereld. Vanuit God zichtbaar in het kruis. De wereld heeft de duisternis, de wereld, alle mensen, heeft de duisternis meer lief dan het licht. En als het licht komt, zegt de wereld, weg met hem. Aan het kruis met God. Wij hoeven God niet. Wij willen God niet. Dat zie je in het kruis, aan het kruis ermee, met Jezus. Het openbaart, het kruis en de komst van Jezus openbaart precies hoe de wereld is. Dat is allemaal boodschap van het evangelie van Johannes. Je ziet wat de wereld is, de duisternis meer lief dan het licht. En daarom staat de wereld, en dat blijkt alleen maar meer uit het kruis, schuldig tegen opzichte van God. Vanwege alle duisternis die hier overheerst. De wereld staat schuldig tegenover haar God. En de wereld veroordeelt haarzelf. Schuld en kwaad zijn ultiem zichtbaar. Omdat ze God gekruisigd hebben. De wereld heeft een afwijzing naar God. Daarom zonde. Zonde is ongeloof. Zonde is niet vertrouwen van God, maar God aan de kant zetten en je eigen weg gaan. Dat is ten diepste een manier om naar zonde te kijken. En zo beschrijft het evangelie van Johannes ook ongeloof in Jezus. Het licht dat komt. Hem niet geloven. Hem verwerpen als de zonde. Wanneer Jezus later zegt, is de Heilige Geest je overtuigd van zonde, dan is zonde ook ongeloof in Jezus. God die er is, maar hem niet geloven. Niet je vertrouwen instellen en hem zelfs aan het kruis hangen. De ultieme zonde. De wereld heeft gekozen voor duisternis. En al die schuld die al op de wereld ligt en juist zo duidelijk wordt wanneer God komt, dat hij gekruisigd wordt. Al die schuld, die komt juist op de mensen zo. Die schuld neemt de mensen zo op zich in diezelfde daad. En dat betekent dat het verschrikkelijke nieuws, het hopeloze nieuws, dat de wereld echt de duisternis liever heeft dan God. En dat zodra God komt, we hem liever echt wegdrukken. En als Jezus zich zo opdringt en zo laat zien dat hij het licht is, zelfs kruisigen. Dat verschrikkelijke hopeloze verhaal, de kruisiging van de Zoon van God, wordt goed nieuws. Omdat met diezelfde daad waarmee we Jezus kruisigen, Jezus die schuld van de hele wereld en alle duisternis volop op zich neemt. En daar de prijs betaalt. Het oordeel op zich laat komen en het oordeel in Christus voltrokken wordt. En daarmee al het oordeel wat wij als mensen op ons hebben gehaald van elke zonde op Christus komt. En hij het lam is dat de zonde van de wereld wegdraagt. Waarbij de boodschap hoort dat een ieder die dat ziet en daarin gelooft, mag weten, er is geen veroordeling meer. Geen enkel oordeel. Een oordeel van elke zonde, het oordeel voor wat er ten diepste in jouw hart is, dat je God niet wil als het erop aankomt. Als God voor je staat en hij openbaart zich in het licht en hij wijst de weg die jij moet gaan, dat het ten diepste de wereld zegt nee. Weg met God. Zelfs die zonde wordt weggedragen door het Lam van God. In dezelfde handeling waarmee de Zoon van God, is God, wordt verworpen en wij een keuze maken voor de duisternis. En wij laten zien dat we een oordeel op zich op ons laden, wordt datzelfde oordeel wat wij op ons laden voltrokken in Jezus, waardoor de bevrijding is. Voor de mens, voor diezelfde mens die God kruisigt. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. En de heerser, die zal worden uitgeworpen. Satan is een aanklager. Satan is degene die jou aanklaagt voor God. Die jou aanklaagt voor jezelf. En aangezien alle zonden van jou voor degene die gelooft in Jezus Christus gewoon weg zijn, weggebracht zijn aan het kruis, heeft de Satan bij jou geen poot om op te staan. Er is geen enkele aanklacht die het kan redden bij jou. Alle zonden die je hebt gedaan, al jouw afweer van God, de grofste zonden die je hebt begaan, de duisternis waar je voor hebt gekozen, het is weg. Je kunt niet meer aangeklagen worden. Satan kan je niet meer aanklagen. Jijzelf kan je niet meer aanklagen. God zal je niet meer aanklagen. Want het Lam van God heeft de zonde van de wereld weggedragen. En Satan heeft daarmee verloren. Hij dacht ermee te winnen door Christus, de Zoon van God, te doden. Het licht echt voor goed te doven in deze wereld. Maar God maakte dat dat juist in zijn wijsheid besloot hij dat juist dat hele verhaal van het kruis een redding zou gaan betekenen. Bekende woorden die hierbij passen komen uit Johannes 3. De mensenzoon moet hoog verheven worden. Goed om te bedenken dat het verheven worden van Jezus al zit in het kruis. Heel plastisch, in het kruis hangt Jezus al een stukje boven de grond. En daar maakt Johannes al gebruik van, dat is het verheven worden van de Zoon van God. Maar hij gaat verder, opstanding uit de dood en verheven bij God. De mensenzoon moet hoog verheven worden. Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog heeft, opdat ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief, dat aan zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht, zegt Jezus in zijn gesprek met Nicodemus. En wie na dit alles en Christus gezien te hebben en het evangelie gehoord te hebben van de kruisdood van Jezus Christus, alsnog gelooft in Jezus en die boodschap van het evangelie hoort, die mag weten, er is geen oordeel. Vandaar dat Jezus ook zegt, ik zal hen naar mij toe halen in vers 32. En dan horen de mensen die al zoveel woorden van Jezus hebben gehoord en ook weer deze woorden horen, dan zeggen de mensen, maar met een aardse vraag. Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt u dan dat de Messias de mensenzoon omhoog geheven moet worden? Wie is die mensenzoon? Ergens een terechte vraag. En staat het representatief voor al die terechte vragen die wij maar aan Jezus kunnen blijven stellen. Jezus, als u de Messias bent, maar dan zouden we dit verwachten. Jezus, als u de mensenzoon bent, dan zouden we dat verwachten. Zoveel vragen die wij kunnen hebben bij Jezus. En ergens bevind ik mij daar altijd tussen. Dat ik denk van ja, wat is het goed om antwoord te geven op die echte mensenvragen die wij hebben. En tegelijkertijd kun je ook vragen blijven stellen aan Jezus. En is er een moment dat je misschien wel genoeg van het evangelie van Jezus hebt gehoord en Jezus hier in ieder geval zegt, het licht is hier, ik ben het licht, nu is het licht hier, geloof het licht, voordat het dadelijk voorbij is en weg is. En daarin lopen die metaforen door elkaar waarmee Jezus zegt, je hoort het evangelie, je ziet Christus, geloof hem. Een uitnodiging tot geloof. Ontvang het evangelie. Ga in het licht staan wanneer het licht uitgezonden wordt. En wanneer je in het licht kunt staan. En geloof het. Ontvang het. Bid het om de Heilige Geest. Bid om het geloof. Alsof Jezus zegt, je hebt het evangelie gehoord. Nu ook weer heb je het evangelie gehoord. In deze verkondiging het evangelie van het kruis. En de betekenis van het kruis voor jou en jouw zonde en God en eeuwig leven. Spreek je uit naar God. Spreek je uit als een uiting van geloof en spreek een ja uit tegen God. En doe het nu in je hart. Nu je het evangelie weer zo hebt gehoord en dat je uitspreekt naar God. Ja, ik omarm dit. Ik omarm Jezus Christus. Ik wil hem omarmen. Ik zeg hier ja tegen. Ik kijk op naar Jezus die verhoogd hangt aan het kruis. En zie mijn redder hangen. En geloof. Beleid jezelf als schuldig. jouw individuele zonde die je gedaan hebt in het verleden, maar vooral verwerping van God, die je misschien wel herkent in je hart. Eigenlijk zit er ook een verwerping naar God. Beleid het. Erken jezelf in die zin als zondaar. En zie de zonde en het zondaar zijn wat jij beleidt, hoe Jezus dat zich opneemt aan het kruis. En het lam is wat die zonde wegdraagt. En dank. Dank voor het wonder van het kruis. Dat God onze verwerping van hem en ons ongeloof zelfs gebruikt voor onze redding. Neem een moment van stilte om te bidden. God, wat bijzonder dat u mijn afkeer van u hebt gebruikt om mij te redden. Amen.